Onze hulp en onze verwachting is in dit avontuur in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste der koningen der aarde. Amen. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heere, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Zij zullen in uw naam zich al de dag verblijden. Uw goedheid straalt hun toe. Uw macht schraagt hen in het lijden. Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen, maar uw gerechtigheid en naar uw woord verhogen. Gemeente, we gaan zingen uit Psalm 89. Daarvan de versen 7 en 19. Psalm 89, de versen 7 en 19. Gemeente, in verbondenheid met de kerk der eeuwen doen we nu belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Ons amen daarop zij van Psalm 67, het tweede vers: de volken zullen u belijden, o God, u loven, al te saam. Psalm 67, daarvan zingen wij het tweede vers als amen op het geloof. Belijden dan u in ieder in zijn of haar hart, met mij en met de kerk der eeuwen: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, wij hopen vanavond, zondag 31 van onze Heidelbergse catechismus met elkaar te bespreken. En ik lees u daarvoor eerst uit Gods heilig woord. Ik open u het Oude Testament in de profetieën van Ezechiël, het 18e hoofdstuk, de versen 23 tot en met 32. Ezechiël 18, de versen 23 tot en met 32, en daarna lees ik met u zondag 31 van onze Heidelbergse catechismus. Gemeente, hoort dan nu Gods heilig woord. waar de Heere bij monden van de profeet Ezechiël zegt: zou ik enigszins lust hebben aan de dood des goddelozen, spreekt de Heere, Heere. Is het niet als hij zich bekeert van zijn wegen, dat hij leven? Maar als de rechtvaardige zich afkeert van zijn gerechtigheid en onrecht doet, doen dan al de gruwelen die de goddelozen doet, zou die leven? Al zijn gerechtigheden die hij gedaan heeft, zullen niet gedacht worden in zijn overtreding waardoor hij overtreden heeft, en in zijn zonde die hij gezondigd heeft, in die zal hij sterven. Nog zegt gij lieden, de weg des Heren is niet recht. Hoor nu, o huis Israëls, is mijn weg niet recht? Zijn niet uw wegen onrecht? Als de rechtvaardige zich afkeert van zijn gerechtigheid en onrecht doet en sterft in dezelfde, hij zal in zijn onrecht dat hij gedaan heeft sterven. Maar als de goddeloze zich bekeert van zijn goddeloosheid die hij gedaan heeft en doet recht en gerechtigheid, die zal zijn ziel in het leven behouden. Terwijl hij toeziet en zich bekeert van al zijn overtredingen die hij gedaan heeft, hij zal gewisselijk leven, hij zal niet sterven. Evenwel zegt het huis Israëls, de weg des Heren is niet recht, zouden mijn wegen, o huis Israëls, niet recht zijn? Zijn niet uw wegen onrecht? Daarom zal ik u richten, o huis Israëls. En ieder naar zijn wegen, spreekt de Heere, Heere. Keer weder en bekeert u van al uw overtredingen. Zo zal de ongerechtigheid u niet tot een aanstoot worden. Werpt van u weg al uw overtredingen, waardoor gij overtreden hebt. En maakt u een nieuw hart en een nieuwe geest. Want waarom zoudt gij sterven, o huis Israëls? Want ik heb geen lust aan de dood des stervenden, spreekt de Heere, Heere. Maar daarom bekeert u en leeft. Tot zover de schriftlezing. Ik lees u vervolgens zondag 41 van onze Heidelbergse catechismus. En het gaat in deze zondagsafdeling over de sleutelmacht. Wat zijn de sleutels van het hemelrijk? Vraag 83. En de kerk mag in het geloof daarop antwoorden: de verkondiging van het heilig evangelie en de christelijke ban of uitsluiting uit de christelijke gemeente, door welke twee stukken het hemelrijk de gelovigen open gedaan en de ongelovigen toegesloten wordt. Hoe wordt het hemelrijk door de prediking van het heilig evangelie ontsloten en toegesloten? En de kerk antwoordt: in het geloof alzo, als volgens het bevel van Christus aan de gelovigen, allen en een iegelijk verkondigd en openlijk betuigd wordt, dat hun zo dikwijls als zij de beloftenis van het evangelie met een waar geloof aannemen, waarachtiglijk al hun zonden van God om der verdienste van Christus wil vergeven zijn, daarentegen alle ongelovigen en die zich niet van harte bekeren, verkondigd en betuigd wordt dat de toorn Gods en de eeuwige verdoemenis op hen ligt, zolang als zij zich niet bekeren. Naar welk getuigenis des evangelies God zal oordelen bij de in dit en in het toekomende leven. Hoe wordt het hemelrijk toegesloten en ontsloten door de christelijke ban? En de kerk antwoordt in geloof, alzo, als volgens het bevel van Christus, degene die onder de christelijke naam onchristelijke leer of leven voeren, nadat zij ettelijke malen broederlijk vermaand zijnde van hun dwalingen of hun schandelijk leven niet willen aflaten, de gemeente of degene die van de gemeente daartoe verordineerd zijn, aangebracht worden. En zo zij aan de vermaning zich niet storen van hun lieden door het verbieden der sacramenten uit de christelijke gemeente en van God zelf uit het rijk van Christus gesloten worden en wederom als lidmaten van Christus en zijn gemeente aangenomen, zo wanneer zij waarachtige betering beloven en bewijzen. Tot zover ook de Heidelbergse catechismus. Gemeente, zoeken wij nu het aangezicht van de Heere in gemeenschappelijk gebed. Laten wij samen bidden. Barmhartige en genadige God in de hemel, u woont hoog en zit op de troon van uw heiligheid, omgeven door miljoenen van heiligen en gezaligden. Maar gij ziet neer naar beneden en ziet dus ook ons, zoals wij vanavond samengekomen zijn in de kerk in Haastrecht. Heere, en u ziet ons, nee, niet alleen de buitenkant, ons zondagse kleed. Want dat valt nog wel mee, daar valt niet zoveel over aan te merken. Maar u ziet, dwars door ons zondagse kleed heen, naar ons hart. En Heere, dat hart van ons is een boze bron van wanbedrijven. Dat moeten we heel eerlijk belijden. Steeds weer. Steeds opnieuw. Opdat dat ons mag brengen aan uw genadetroon. Biddend om genade voor recht. En Heere, zo zijn wij dan hier samen voor een leerdienst. En dat betekent, Heere, dat wij gaan luisteren naar uw woord en naar wat onze vaderen ons meegedeeld hebben vanuit het leerboek van de kerk. En nu bidden wij u, Heere, of u ons vanavond tot leerlingen wil maken. En dat we het mogen zeggen met eens Samuel. Heere, spreek, uw dienstknecht, uw dienstmaagd hoort. Heere, wilt u met ons zijn, onze oren openen, onze harten ontsluiten, als wij gaan luisteren naar de prediking over de sleutels. Het is niet zo eenvoudig, Heere, maar u vraagt van ons dat wij ook dit zullen leren en dit zullen belijden. Tot opbouw van de gemeente wil ons een goede en een gezegende uren geven. Wij bidden u voor de kerkenraad, gedenk de mannenbroeders, bij het werk wat zij ook in uw koninkrijk mogen doen. Heere, dat dat ook mag gebeuren in stille afhankelijkheid van u. Tot zegen van hen die aan hun zorgen zijn toevertrouwd. Wij bidden u, Heere, voor de kinderen en de jonge mensen, Het zal misschien wat moeilijk voor ze zijn, maar ach, ze hoeven ook niet alles te begrijpen. Als ze maar één ding vasthouden, dat het in hun leven gaat om de Heere Jezus Christus, om het geloof in Hem. Want dat is het wat verkondigd wordt op de kansel ook hier in Haastrecht. En dat een woord is voor jong en oud. Heere God, wij bidden U ons een goede en een gezegende uur te geven. Ook allen die op andere wijze met ons verbonden zijn. Wilt U ook hen een onverdiende, een verbeurde zegen schenken. En dat zo alles in deze dienst mag uitlopen op de eer en de verheerlijking van uw grote en heilige naam. We bidden het u in Jezus' naam, in de vergeving van al onze zonden en ongerechtigheden. Amen. Gemeente, als voorbereiding op de preek gaan wij samen zingen uit Psalm 135. De versen 1, 2 en 8. Prijs de naam van uw God, Heere knechten hier vergaard. God is goed. Looft hem tezamen met gezang en snarenspel. En het achtste vers: van geslachte tot geslacht wordt daar onze dure plicht, bij het volk uw gunst herdacht, wel gij zelf, o Heere, hen richt, en aan hen schoon diep in schuld, met berouw gedenken zult. Psalm 135, daarvan de versen 1, 2 en 8. Gemeente, het leerboek van de kerk, de Heidelbergse catechismus, behandelt in zondag 31 een zaak die in nauw verband staat met de bloei of met het verval van de kerk en van de gemeente. Hij vermijdt met zorg de klippen waarop men het scheepje van menige kerk heeft zien stranden en wijst het diepe vaarwater aan waarin alleen een veilige weg voor de kerk des Heren ligt. Het gaat hier om de vraag of er zoals in elk huisgezin ook discipline, ook tucht in de kerk moet heersen. Dan wel of deze kleine of grote gemeenschap zonder tucht kan blijven bestaan. Aan de ene kant heeft men in de loop der eeuwen meermalen geprobeerd de kerk te zuiveren tot een heilige broederkring, waarin alleen werkelijk bekeerden een plaats konden vinden. Dit streven vond hij meestal zijn oorsprong in een benijdenswaardige dorst naar heiligheid en is als zodanig te prijzen. Maar het riep ook gevaren van heel bedenkelijke aard op. De kerkenraden van zo'n gemeente moesten bij dit schijnbaar aanlokkelijk stelsel uitmaken wie bekeerd en wie onbekeerd was. Zij moesten dat niet beoordelen naar wat voor ogen was, als maatstaf nemend de belijdenis en de wandel van een lid van de gemeente, maar zij moesten als rechters als het ware oordelen over iemands geweten, een uitspraak over iemands innerlijk verborgen leven doen en zo de plaats innemen die alleen aan de hartekenner, de Heere, toekomt. Hiermee alleen al is dit stelsel geoordeeld. Wil dit nu zeggen dat een kerk in een betere positie verkeert als alle tucht, als alle discipline ontbreekt en het onkruid onbekommerd tussen de tarwe kan opgroeien, zelfs op gevaar af het goede zaad te verstikken? Is er in de kerk ruim plaats voor allerlei dwalingen en mag alle zedelijke ongerechtigheid er zich zomaar vrij ontwikkelen? Bijna niemand wil toch dit laatste. Ons zedelijk leven wordt gekrenkt als de kerk de mensen die zich grof misgaan ongemoeid laat en hun zelfs de toegang tot het heiligavondmaal niet ontzegt. Maar wel willen velen dat er onbeperkte leervrijheid heerst, dat de band van een gemeenschappelijke belijdenis zoal niet weggenomen, dan toch gevierd wordt. Waardoor echter een situatie ontstaat dat wat op de ene kansel opgebouwd wordt, op de andere weer wordt afgebroken. Natuurlijk moet dit leiden tot verwarring in de gemeente en op den duur ook tot verwoesting van de kerk. Een huis dat tegen zichzelf verdeeld is, kan niet bestaan. Bovendien verloochent de kerk zo haar teer en heilig karakter. Er is geen geestelijke band meer die haar leden samenbindt. De kerk gaat zoals als zodanig verloren. Het is daarom van belang de catechismus in zijn Bijbelse onderwijs in deze zaken aandachtig te volgen. Eerst komt de vraag aan de orde, wat zijn nou de sleutels van het hemelrijk? Waarop de catechismus ze zo beschrijft. De verkondiging van het heilige evangelie en de christelijke ban of de uitsluiting uit de christelijke gemeente, door welke twee stukken het hemelrijk de gelovigen opengedaan en de ongelovigen toegesloten wordt. Volgens deze woorden, gemeente, gaat het bij de uitoefening van de christelijke tucht niet alleen om de opname in of uitsluiting buiten de kring van de gelovigen op aarde, maar ook om de toelating tot of de verbanning uit het hemelrijk. Dit is een heel ernstige zaak. Toen de Heer Jezus zijn prediking begon, verkondigde hij dat het koninkrijk der hemelen nabijgekomen was. Het was er nog niet, maar het stond te komen. En toen hij aan het kruis van Golgotha gestorven was, toen was dat koninkrijk der hemelen in beginsel ook op aarde gesticht, hoewel het nog steeds zijn rijkste ontplooiing in de hemel heeft. De toegang tot dat rijk der hemelen beslist over ons eeuwig wel of eeuwig wee. Wie er binnen is, binnen dat koninkrijk, wordt zalig. Maar wie er buiten staat, heeft de rampzaligheid te verwachten. Vandaar de vraag van ons hart, waar nou die poort is, die toegang tot dat rijk van de hemelen verleent. O gemeente, in de diepste grond is die poort Christus zelf. Natuurlijk, de toegang, zoals hij zelf gezegd heeft, ik ben de deur. En er is voor niemand een mogelijkheid buiten hem. De genade en later de heerlijkheid deelachtig te worden. Nu heeft Christus echter de bediening van het woord en van de sacramenten ingesteld voordat hij de wereld verliet en zo alle gegevens verschaft waaruit later de zichtbare kerk vanzelf moest opbloeien. Deze kerk moest zijn naam uitdragen in de wereld, tot aan de uiterste einden van de aarde. Ze werd zo de door hem zelf aangewezen weg naar het hemelrijk. Zij was niet en is niet het hemelrijk zelf, maar leidt er de zondaar naartoe. Zij staat niet los naast het hemelrijk, maar beheerst er de ingang van. Ik heb het hier met het oog op de kerk. Zij is, om alles in één woord te zeggen, de poort om en wel de door Christus zelf gebouwde poort die de zondaar van het terrein van de wereld naar dat van de genade overbrengt. Om deze poort tot het hemelrijk nu te openen en te sluiten, heeft de Heere Jezus een tweetal sleutelen ingesteld. De sleutel van de evangelieverkondiging en de sleutel van de christelijke ban. Toen Simon Petrus de Heere Jezus als de Christus, de Zoon van de levende God, beleden had, beloofde de Heiland op deze Petra, op deze belijdenis, zijn gemeente te zullen bouwen. Hij bekleedde die apostel, die uit aller naam gesproken had, daarop met de sleutelmacht, terwijl hij zei, en ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen, en zo wat gij zult binden op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn, en zo wat gij ontbinden zult op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn. Deze sleutelmacht schenkt de Heere Jezus na zijn opstanding uit de doden aan alle apostelen. Wanneer hij in hun midden verschijnt, blaast hij op hen, deelt hen zo de ambtelijke gave van de geest mee en getuigt, zo gij iemand zonde vergeeft, die worden ze vergeven. Zo gij iemand zonde houdt, dien zijn ze gehouden. Ja, er is nog meer. Ook de gemeente zelf, u, jij en ik, oefent deze sleutelmacht uit. Zij het dan, dat ze dit door de dienst van de ouderlingen en van de predikanten doet. Zij is het hoogste gericht op aarde, de kerkenraad, omdat zij de naam van de Heere Jezus Christus beleidt, die over de toegang tot het rijk van de hemel beslist. Daarom zegt Petrus ook tot haar, wat hij tot Simon Petrus en de andere apostelen gezegd had. Voorwaar zeg ik u, al wat gij op de aarde binden zult, zal in de hemelen gebonden zijn, en al wat gij op de aarde ontbinden zult, zal in de hemel ontbonden wezen. Tot drie keer toe heeft Christus zo over de sleutelmacht gesproken, wel een bewijs van de ernst van de zaak. Die sleutelmacht, om het nog een keer te herhalen, heeft Petrus gekregen met de andere apostelen. Die sleutelmacht heeft de gemeente gekregen en die sleutelmacht heeft de kerkenraad gekregen. Het wordt op hen allen op het geweten gebonden om de macht wacht bij het heiligdom te betrekken en scherp toe te zien dat er geen moedwillige smaad op de naam van de Heere gelegd wordt. Wij zullen nu nagaan op welke manier deze sleutelmacht is uit te oefenen. Vandaar de vraag ten aanzien van de eerste sleutel: hoe wordt het hemelrijk door de prediking van het heilige evangelie ontsloten en toegesloten? De catechismus antwoordt daarop: alzo, als achtervolgende het bevel van Christus allen en eenieglijk gelovigen verkondigd en openlijk betuigd wordt, dat hun zo dikwijls, als zij de beloften van het evangelie met een waar geloof aannemen, waarachtig al hun zonden van God om de verdiensten van Christus wil vergeven zijn, daarentegen alle ongelovigen en die zich niet van harte bekeren, wordt verkondigd en betuigd dat de toorn van God en de eeuwige verdoemenis op hen ligt, zolang als zij zich niet bekeren. Na dit getuigenis van het evangelie zal God beide in dit en in het toekomende leven oordelen. Deze omschrijving, gemeente, tekent de bediening van het evangelie in haar ontzaglijke ernst en haar hoge betekenis, zowel voor de prediker als voor de gemeente. Want de prediking mag niet zijn een stichtelijk toespraakje, ook niet een min of meer wel sprekende redenvoering, over een onderwerp van heilige aard. Maar de prediking moet zijn een aanzeggen van Gods wegen, wat ons tijdelijk en eeuwig wel zal lot zal zijn, een overbrengen, bezield overbrengen van de boodschap van het heil en ook van de boodschap van het oordeel. Een verkondigen uit Gods naam voor wie het hemelrijk geopend en voor wie het gesloten is. Het openen van dat hemelrijk is ongetwijfeld het heerlijkste deel van het ambt van een voorganger. Het is een treffelijk werk voor de gemeente te mogen staan met de hartverblijdende tijding dat het hemelrijk, dat voor allen en een ieder door de zonde gesloten is, door de vergeving der zonde in het bloed van Christus, weer geopend wordt voor allen en een ieder die de belofte van het evangelie met een waar geloof aanneemt. Het hart van de prediking is zo het kruis van Golgotha, omdat dat alleen de uitdelging van de schuld ten volle waarborgt. En de predikant die dat teken van het heil niet voor het aangezicht van de gemeente opheft, hij mogen de talen der mensen en der engelen spreken. Hij brengt geen troost aan het verslagen hart dat zich verbannen weet uit de vaderlijke genade van de Heere. Het klinkt als het ruisen van gouden citers, wanneer daarentegen dat machtige kruis van Golgotha uit de prediking opdoemt, ja, als een betoning van de rechtvaardigheid van God, die de zonde niet ongestraft liet, maar ook als een betoning van zijn ontferming, die ten goede komt aan allen en een ieder die gelooft, opdat allen en een ieder moeten nadruk met klemtoon vallen, de aanbieding van de genade moet royaal zijn, gemeente. Zij komt tot de bekommerden en de twijfelenden, tot de vreesachtigen en tot de wanhopigen, zelfs tot de hardnekkigen en de goddelozen. Zij moeten het allemaal horen, dat er in het bloed van de Heere Jezus een fontein tegen alle ongerechtigheid, tegen alle zonde geopend is. Het moet hen allen voorgehouden en op het hart gebonden worden, dat al waren hun zonden als scharlaken, ze door dat dierbare bloed zullen worden als witte wol, al waren ze rood als karmozijn, ze zouden worden als witte sneeuw. Van de andere kant moet echter verkondigd worden dat deze zegen gebonden is aan het geloof en dat niemand er deel aan heeft die de belofte van het evangelie in ongeloof verwerpt. De catechisme zegt het zo treffend. Zo dikwijls als ze de beloftenis van het evangelie met een waar geloof aannemen. Het geloof is een voortdurende werkzaamheid van het hart en heeft telkens opwekking nodig. Wij struikelen immers dagelijks in vele gemeenten, maar zo vaak wij de hand dan weer naar die beloften van het heil uitstrekken, zien we de poort van het hemelrijk opnieuw voor ons besef geopend en ligt de weg naar de zalige diepten van het vrederijk, wijd en ruim voor ons open. Wel gelukzalig het volk dat dit geklank kent en verstaat. Het ziet in het huis van het gebed hoe de eeuwige deuren zich in hun volle breedte ontsluiten en hoe het hemelse licht dat eruit straalt hen lokt en noodt om steunend op de verdiensten van Christus binnen te treden. Maar nou die keerzijde van de getrouwe evangelieverkondiging. Zij is immers ook de sleutel die het hemelrijk toesluit. Christus is nu eenmaal sommigen tot een opstanding, maar anderen tot een val. Het evangelie is een reuke des levens ten leven, maar ook een reuke des doods ten dode. Het is een halve bediening van het woord, als er alleen verkwikkende dauw van de kansel daalt en er niet ook gewezen wordt op de hagelwolken van het oordeel. De volle bediening is een aanzeggen van het heil, maar ook een verkondiging van het gericht. De catechismus herhaalt slechts de woorden van de Bijbel. Als hij de voorgangers van de gemeente vermaant om alle ongelovigen en die zich niet van harten bekeren te verkondigen en te betuigen dat de toorn van God en de eeuwige verdoemenis op hen ligt zolang ze zich niet bekeren. Waar licht is, is ook duisternis. De leidende wolk die Israël met hemelse glans overlichtte, keerde een donkere, onheilspellende zijde naar de Egyptenaren toe. Zij profeteerden aan de ene kant van genade, maar aan de andere kant van oordeel. Het moet allen en een ieder, allen tezamen in Gods huis en een ieder in het bijzonder, met wie men in aanraking komt, aangezegd worden, dat de toorn van God blijft op wie de Heere Jezus versmaadt en dat de deuren van het hemelrijk voor zodanigen gesloten zijn. Die toorn rust reeds op de onbekeerden en gelovigen van hart, hoezeer die toorn ook gematigd is door de langmoedigheid van de Heere, die hun tijd geeft om zich nog te bekeren. Maar eenmaal breekt de toorn van God als een oordeel over de ongelovigen en onrechtvaardigen los. En wordt het een wegvluchten in de reten van de rotsen en in de kloven van de steenrotsen vanwege de schrik des Heren en wegens de heerlijkheid van zijn majesteit, als hij zich opmaken zal om de aarde met geweld te verschrikken. De verwerping van de genade roept de eeuwige verwerping op. Voor alle zonde, gemeente, uitgezonderd die tegen de Heilige Geest, maar voor alle andere zonden is er bedekking in het bloed van de Heere Jezus. Maar wie nou de Heere Jezus voorbij gaat, niks met hem te maken wil hebben, die heeft geen slachtoffer meer voor zijn zonde, maar vervalt aan het eeuwige oordeel. De kansel mag deze dingen niet verzwijgen. De weg tot het leven moet aangeprezen worden. Van de weg tot het verderf moet afgemaand worden. Belofte en dreiging, zegen en vloek, leven en dood. Zie daar de volle prediking van het woord. De voorganger van de gemeente heeft een dubbele roeping. Eensdeels heeft God het woord der verzoening niet slechts op hem, maar ook in hem gelegd. Het moet zijn persoonlijke eigendom zijn. Maar anderdeels hebben zij hun handen te vullen met vurige kolen van tussen de cherubs. En ze uit te strooien over de wereld als een aankondiging van het gericht van de Heere. Als een waarschuwing dat niemand zal ontkomen die op zo'n grote zaligheid als Christus verworven heeft, geen acht neemt. Wat deze dubbele prediking zo ernstig maakt, gemeente. Het is zoals de catechismus zegt. Dat God navolgens dit getuigenis van het evangelie beide in dit en in het toekomende leven oordelen wil. Zoals het van de kansel tijdens de catechisatieuren en in de huizen naar de eis van Gods woord verkondigd zal moeten worden. Zo en niet anders zal het in werkelijkheid zijn. God maakt zijn eigen woord waar. En handhaaft wat hij in heiligheid gesproken heeft. Alle vlees is als gras. En alle heerlijkheid als een bloem des velds. Maar het gras verdort. De bloem valt af. Maar het woord van onze God bestaat in der eeuwigheid. God spreekt in de hemel het amen uit. Op wat er aan rijke beloften. Maar ook aan strenge oordelen door zijn dienstknechten verkondigd wordt. Wat zij op de aarde binden, wordt in de hemel gebonden. En waar zij openlijk betuigen dat allen en eniglijk die de beloften van het evangelie met een waar geloof aannemen, al hun zonden om Christus wil vergeven zijn, daar is ook dit woord in de hemel waar. En is het hemelrijk voor de zulken ontsloten. Er is echter nog een tweede sleutel, waarvan de catechismus spreekt in de vraag, hoe wordt het hemelrijk toegesloten en ontsloten door de christelijke ban? Hierop luidt het antwoord, alzoals volgens het bevel van Christus, degene die onder de christelijke naam onchristelijk leren en leven, nadat zij menigmaal broederlijk vermaand zijnde, van hun dwalingen of hun schandelijk leven niet willen afstaan, bij de gemeente of bij hen die door de gemeente daartoe verordineerd zijn, aangebracht worden. En als ze zich aan de vermaning niet storen, zij door het verbieden van de sacramenten uit de christelijke gemeente en van God zelf uit het rijk van Christus uitgesloten worden. En wederom als lidmaten van Christus en zijn gemeente aangenomen worden als zij waarachtige betering beloven en bewijzen. Die naam ban die deze sleutel draagt is aan Israël ontleend. Er was daar drieërlei ban. De eerste werd men tijdelijk uit de gemeente buitengesloten. De tweede ging met een verwensing gepaard. En de derde bestond in een volledige afsnijding van de gemeente. Een soortgelijke tuchtoefening is nu ook onmisbaar in de Nieuwtestamentische gemeente. Zij ontleent haar gezag, zegt de catechismus, aan het bevel van Christus, zoals dit neergelegd is in de hierboven al aangehaalde Bijbelplaatsen, en werd in de eerste gemeente daarom duidelijk betracht. Ze ging zowel over de leer als over het leven. Ook over de leer. En terecht, omdat tenslotte het leven beheerst wordt door de beginselen die men beleidt. Iets wat voor elk ander levensterrein grif door een ieder wordt toegestemd, maar wat door velen onbegrijpelijkerwijze in verband met de godsdienst wordt betwist. Leer en leven horen bij elkaar, gemeente. als wortel en vrucht. En een toezicht dat uitsluitend op de wandel ziet, zonder zich om de leer te bekommeren, miskent de heersende macht van de beginselen, waaruit het uitwendige leven opbloeit. Grote omzichtigheid is hier echter, zowel als tere trouw geboden. De catechismus wijst degene die door de tucht getroffen worden aan als zulken die onder de christelijke naam onchristelijke leer of leven voeren. Er is hier dus geen sprake van een verborgen gebleven zedelijke misstap, nog ook van een lichte dwaling in de belijdenis die de fundamentele waarheden niet raakt, maar van een doorgaande levensgewoonte die ergernis wekt en van een belijdenis die voor een ieder zichtbaar tegen de schrift indruist en publiekelijk aanstoot geeft. De ban sluit iemand niet slechts buiten de kerk, maar buiten het hemelrijk, zoals we hierboven gezien hebben. En wie zou hem dan willen of mogen toepassen op de door de zonde verraste broeder of zuster, die in verbrijzeling over zijn val haar val neerligt, of op de man die op het punt van minder belang van de belijdenis afwijkt? Hier is geen afsnijding, maar kalm en liefderijk vermaan op zijn plaats, een ernstig woord, voorkomend uit een biddend hart, kan in deze gevallen van gezegende invloed zijn. De gemeente, als zij klein is, of anders als ze groter is, de kerkenraad, die hiertoe het aangewezen lichaam is, wordt er eerst mee gemoeid, als een dooplid of een belijdend lidmaat aanleiding tot opspraak geeft, het zij door zijn zedelijk wangedrag, het zij door zijn openlijk aantasten van de grondslagen van de waarheid. Ook dan nog moet er, volgens de catechismus, een menigmaal herhaald broederlijk vermaan aan vooraf gaan. Stuit men daarbij niet slechts de eerste, maar ook de laatste keer op hardnekkige onbekeerlijkheid, dan is het ogenblik gekomen. De kerkenraad met de feiten of bewijzen gesteund in kennis te stellen, opdat deze de sleutelmacht gebruiken zal en daarin zowel het heilig houden van de naam des Heren als het behoud van de zondaar zoeken. De eerste trap van die toegepaste tucht is de vermaning door de kerkenraad van de gemeente. Blijft deze vermaning zonder gevolg, dan wordt de zondaar het gebruik van de sacramenten ontzet. En leidt ook deze maatregel niet tot boetvaardigheid, dan moet ten laatste de afsnijding volgen. Maar wie haar toepast, zij wel overtuigd van de ontzaglijke ernst van deze handeling. Omdat men er openlijk mee betuigt dat deze bepaalde zondaar of zondares buiten het hemelrijk staat. Mocht men nu menen dat de taak van de gemeente nu geëindigd is, dan zou men wel heel erg dwalen. De gemeente is in deze zaak meegemoeid om haar op te wekken tot aanhoudend gebed voor het gevallen gemeentelid. De afgesnedene wordt niet vergeten, maar zijn naam wordt voor de troon der genade neergelegd. En ook het persoonlijk, nu zo mogelijk nog teerder vermaan, gaat rusteloos door. Ook deze sleutel is van het goud van de liefde gemaakt. Hij is niet alleen bestemd om te sluiten, maar eveneens om het hemelrijk voor de boetvaardige weer te openen. Wanneer de afgesnedene dan ook met de daadwaarachtige betering belooft en bewijst, wordt de deur van de kerk, wordt de poort van het hemelrijk weer voor hem of haar ontsloten en ontvangt de gemeente hen zonder verwijt. Er is blijdschap in de hemel over één zondaar die zich bekeert. Er is feest in het huis waar de verloren penning weer bij de schat gevoegd wordt. Er heerst blijdschap in de kerk waar de verloren zoon terugkeert met de belijdenis op de bevende lippen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Een kerk die die beide sleutels op deze wijze bedient, geen andere, staat met een vrij geweten voor God. Zij zal zich ook in deze weg niet volmaakt zuiver kunnen houden, want ze oordeelt niet over de harten. Er is er slechts één die ons tot op de bodem van ons hart doorgrondt, gemeente. Wanneer hij op de dag van het gericht de sleutelen toepast, zal wellicht de poort voor menig een openspringen die onze kortzichtigheid buitensloot, en zal ze dichtvallen voor anderen die wij onder de geestelijke reuzen in Gods koninkrijk telden. Het eindeeroordeel blijven aan Christus, en een ieder stellen zich voortdurend onder het tuchtambt van de Heilige Geest, het welk hij in het zondige hart uitoefent, het kaf al meer scheidend van de vette tarwe daarbinnen. Onder de tucht voelen we onszelf wegvallen, slinken, zoals de tarwehoop al kleiner wordt als hij in de zeef gezuiverd wordt van het kaf. Maar hoe meer wij minder worden, des te bekwamer worden wij voor het koninkrijk der hemelen, waar geen tucht meer nodig zal zijn, omdat daar niet in komt iets dat ontreinigt en gruwelijkheid doet en leugen spreekt, maar die geschreven zijn in dat boek des levens des lams. En daarom aan het eind van de preek een vraag, gemeente: hoort u bij dat volk dat weet van genade voor recht, dat weet gereinigd te zijn door het bloed van het lam? O ja, dan kun je vallen, diep vallen. Kijk maar naar een David. Maar wanneer dan we weer op de knieën terechtkomen, in waarachtige betering van het geloof, zegt onze catechismus, dan is er weer plaats voor je in Gods gemeente. Nog is het de dag der zaligheid, nog het heden der genade. Die gouden sleutel van de evangelieverkondiging, die gouden sleutel van het openen van de deur naar Christus toe. Ze worden ook in Haastrecht nog steeds gelukkig gehanteerd. Amen. Dit is de poort des Heren, daar zal het rechtvaardig volk doortreen, om hunne God ootmoedig te eren voor het smaken van zijn zaligheen. Psalm 118, daarvan het 10e vers willen we samen zingen. Gemeente, laten wij samen danken en bidden. Ja, Heere, wij mogen u danken omdat wij in alle rust vanavond hier bij elkaar mochten zijn in deze leerdienst. Waarin het ging over zulke ernstige dingen, Heere. Of we staan buiten het hemelrijk of binnen dat rijk. En van nature staan we er allemaal buiten. Hebben wij eens in Adam gekozen tegen u. Maar Heere, u hebt een poort geopend waar het rechtvaardig volk door zal treden. In uw Zoon, de Heere Jezus Christus. En alle die nou de knie voor hem buigen, die mogen weten dat die poort wijd open staat. Heere, dat we erdoor mogen komen, hoe jong of hoe oud we ook zijn, en dat kan alleen wanneer we onze knieën buigen voor de Heere Jezus. Hem vragen ons te schenken wat wij nodig hebben voor tijd en eeuwigheid. Heere, wilt u ons een nieuw hart geven? Een hart dat klopt voor Koning Jezus. Wilt u zijn met de gemeente, dat ook hier het woord verkondigd mag worden, in al zijn breedte, in al zijn hoogte. Heere, o, wij moeten u belijden, dat we er vaak zo weinig bij stilstaan, van hoe groot de betekenis de bediening van het woord en van de sacramenten zijn. O, wat een geweldige taak heeft de kerkenraad om toezicht te houden. Maar zij mag het doen in stil opzicht tot u die in de hemel zit. Heere, wilt u zijn met allen die ziek zijn, die oud van dagen zijn, die alleen door het leven gaan, u kent ze. Wilt u zich over hen ontfermen? Wij bidden u voor het werk van zending en evangelisatie. Opdat dat evangelie overal verkondigd mag worden. En ook ver bij ons vandaan nog mensen tot geloof en bekering mogen komen. Onder een schriftuurlijke prediking. Heere, hoort u ons gebed. Aanvaard onze dank. Wil vergeven wat niet was naar uw heilige wil. En zie ons aan, alleen in de Heere Jezus Christus. Amen. Tot slot, gemeente, wil ik u nog meedelen de diensten voor zondag 13 juni. Om 10:00 morgens hoopt dominee Halifting in deze dienst voorbereiding op de viering van het heiligavondmaal te houden. En om 6:30 hoopt dominee Blom uit Ridderkerk bij u voor te gaan. De collecte, de eerste collecte is voor evangelisatiewerk in Hoorn. De tweede collecte voor evangelisatie. En de derde collecte voor bouw- en renovatiefonds. Hartelijk aanbevolen. Deze kunt u in de bestemde zakjes doen bij de uitgang. Wij zingen tot slot van Psalm 84, het eerste vers. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heere der legerscharen God, zij mij uw huis en tempel zangen. Psalm 84, daarvan vers 1. Gemeente, gaat dan u heen in vrede. Verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen van de Heere. De Heere zegene u en Hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.